Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om weer een keer bij u te zijn. Ik heb daarachter op de tafel een paar boekjes neergelegd en wat informatie. Kijk maar straks of dat uw belangstelling heeft. Maar ik zou voor twee dingen, in het bijzonder uw dank en uw gebed willen vragen. Het eerste is voor de gemeentestichting in Portugal. Velen van u hebben daarvoor gebeden, lange tijd. Dat is een 7-jaren plan. En nu gaan we het 7e jaar in. En we waren dus bijeen in januari om dat allemaal een beetje te evalueren. En het is eigenlijk geweldig wat de Heer gedaan heeft. We hebben een gemeente daar van ongeveer 40 volwassen mensen. En dat is in de upper en middle class. Erg moeilijk om daar binnen te komen. Die mensen hebben eigenlijk geen noden. Die hebben ook vandaag nog geld genoeg. Begrijp je? Dus die hebben eigenlijk God niet nodig. En toch is God daar doorgedrongen in die levens van die mensen. En die hele groep heeft ook geweldige gaven, geweldige mogelijkheden samen. Dus dat ziet er eigenlijk heel bemoedigend uit. Nu, in dat 7-jarenplan was eigenlijk het idee dat in het laatste jaar zouden we dan... Ja, mag dat niet.
Je zit vaak bij de ontvanger.
Moet ik die afzetten, hè?
Verder weg van de ontvanger, dat kan ook wel. Ja.
Neem hem maar mee en zet hem maar af. Maar wel teruggeven. Oké, in dat 7e jaar, daar was ik gebleven, willen we dus eigenlijk ook vanuit die gemeente een nieuwe gemeente stichten. Dat is de uitdaging eigenlijk, omdat er iets op gang komt wat voortgaat. Ja? En dat is het gebed. Dus één deel is een geweldige dank voor wat de Heer gedaan heeft. En voor dit jaar bidden we dat deze groep nog zou groeien. En die groei zit er nu echt in. En dat we dan van daaruit een nieuwe gemeente zouden stichten. Het tweede waar ik u gebed voor vraag is Polen. En daar weet u ook allemaal van natuurlijk. En dat is ook een 7-jarenplan. En dat is ook aan zijn 7e jaar toe. En dat gaat eigenlijk ook heel fijn. Te midden van een heleboel zorgen en problemen. Maar wat vooral bemoedigend is, is dat de Poolse kerken, gemeenten en vergaderingen hebben dat plan helemaal overgenomen. Dus het zijn de Polen echt die het nu doen. En wij komen nog een beetje te hulp hier en daar, maar zij doen het en zij trekken het voort. Dus dat is natuurlijk eigenlijk een geweldige zegen en dat was natuurlijk ook van begin af aan de bedoeling. Maar er zijn ook hele charmante dingen die gebeuren. De baptistengemeente, onafhankelijke baptistengemeente van Amsterdam, was op mijn uitnodiging daar naartoe gegaan met een groep van jonge mensen, vorig jaar. En die hebben die Polen daar verteld, weet je wel hoeveel van jullie landgenoten er in Nederland zijn? En nu komt er een groep van 15 Polen naar Amsterdam, om de Polen te beëvangeliseren in Amsterdam en wijde omgeving. En dat vind ik eigenlijk een prachtig initiatief, dat eigenlijk zo... Ja, de Heer is daarmee bezig, de Heer is daarmee bezig. En dat is het geweldig bemoedigende. Dus als u daarvoor wilt blijven bidden, zou ik dat zeer, zeer waarderen. Bid ook alstublieft voor mijn vrouw. Ze is niet meegekomen vandaag, ze heeft toch wel wat rugpijn. En de ene dag is dat erger dan de andere dag. Dat wil ze niet echt goed oplossen tot nu toe. We bidden en vertrouwen dat de Heer daar toch een antwoord gaat geven... Maar tot nu toe in zijn soevereiniteit heeft hij dat nog niet gedaan. Dus wil met ons meebidden alstublieft. We gaan samen in de Bijbel lezen. En ik wil eerst een paar versen voorlezen of met u lezen uit de Korinthebrief. En dan daarna gaan we naar de Efezebrief. De overdenking is dan vanuit de Efezebrief. Maar als achtergrondinformatie of als aanvulling, hoe u wil, lees een paar versen uit 1 Korinthe hoofdstuk 2. Begin ik in vers 6. 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 6. En wij spreken, zegt Paulus daar, wijsheid onder geestelijke volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers als ze die gekend hadden, zouden ze de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat. wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. En dan gaan we naar de Efezebrief. Efeze hoofdstuk 1. En ik begin te lezen in vers 15 tot het einde van het hoofdstuk. Efeze hoofdstuk 1 vanaf vers 15. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u en van de liefde voor al de heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u de geest van de waarheid, de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En dat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Tot zover lezen we in het woord van de Heer. In de Efezebrief treft u twee gebeden aan. Meestal in de brieven is er maar één gebed aan het begin. Maar in de Efezebrief treft u twee gebeden aan. Deze hier aan het begin en dan een tweede in hoofdstuk 3. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat de Efezebrief in de hemel begint en zijn uitwerking vindt op aarde. In hoofdstuk 1, het eerste stukje wat we dus niet gelezen hebben, spreekt Paulus over het eeuwige voornemen van God. Het eeuwige voornemen van God om ons in Christus te plaatsen, de verlossing tot de heerlijkheid van zijn naam. En dat is het uitgangspunt, dat raadsbesluit van God. En dan komt hij in dat tweede stukje van hoofdstuk 1 tot een gebed. En het gebed is eigenlijk dat we zouden begrijpen wat God ons in zijn genade geschonken heeft. En dan denk ik aan een beeld zoals als u een huis zou schenken aan een kind, 8 of 10 jaar of zo. En u zou een sleutel aan dat kind geven en zeggen, kijk, je krijgt een huis. En dit is de overhandiging van de sleutel. Dan heeft dat kind totaal niet door wat het gekregen heeft. Die heeft geen begrip van de waarde, van wat het betekent. Die kijkt naar die sleutel. En eigenlijk is het zo ook een klein beetje met ons, en als Paulus dat hier bidt, dat wij een geest mogen ontvangen van wijsheid en inzicht om te verstaan wat God ons in genade geschonken heeft. Want wij verstaan dat maar heel, heel beperkt. En daarom is dit een gebed, denk ik, wat wij ook zelf voor onszelf moeten bidden, regelmatig moeten bidden, maar wat ons ook helpt vandaag om dat te overdenken met elkaar. Het is een gebed om te verstaan wat de erfenis is die God ons in Christus gegeven heeft. En ik zie dan eigenlijk 4 onderdeeltjes daarin, om het een beetje zo uit te leggen. En het eerste is de reden van het gebed. Dat is in vers 15 en 16, zegt hij, daarom bid ik. En dan de tweede is de inhoud van dat gebed. Dat is vanaf vers 17. Gaat hij dus dat inderdaad aan de Heere voorleggen. En dan de derde is de uitleg van dat gebed. Wat is nu de betekenis daarvan? Dat is vers 20 tot 21. En dan de uitwerking van die gebedsinhoud. En dat zijn de laatste 2 versen. We beginnen dus met de reden voor het gebed. Hij begint met te zeggen: daarom, omdat ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus Christus onder u en van liefde die ge al de heiligen toedraagt. Is het niet een beetje wonderlijk dat Paulus dat zo schrijft? Hij is toch degene die de gemeente gesticht heeft. En u kunt dat lezen in Handelingen, hoofdstuk 17, dat hij daar in Efeze komt. En hij vindt daar een groep mannen die het nog niet helemaal begrepen hebben en die alleen maar gedoopt waren uit de doop van Johannes. En dan legt hij dat verder uit en worden ze gedoopt en legt hij de handen op. Ontvangen ze de Heilige Geest, ze spreken in tongen. Dan gebeuren er geweldige dingen. Die tovenaars die daar komen, ze verbranden die toverboeken en u moet het nog eens opnieuw lezen. Indrukwekkend hoe dat de gemeente in Efeze en verschillende gemeenten in de omgeving daar plotseling geweldig op gang komen. Dus Paulus wist dat toch, hij had dat zelf gesticht. En nu een paar jaar later schrijft hij naar hen: daarom dat ik gehoord heb van uw geloof in de Heer Jezus en van de liefde die ge al de heiligen toedraagt. Dat geeft mij de indruk dat hij eigenlijk tegen hen zegt: ja, het is al goed begonnen, maar je moet wel verder groeien. Je moet wel steeds dieper verstaan wat het betekent. En erin leven. En dan dankt hij als hij voor hen bidt. Nou, ik denk dat de eerste les voor ons vanmorgen is dat wij ook steeds verder moeten groeien. Ik weet niet precies hoe lang deze gemeente al bestaat. En ook of iedereen van u in het begin daarbij was, waarschijnlijk niet. Hè? Maar dat is natuurlijk fijn dat het allemaal begonnen is. Maar u moet wel verder groeien. In de diepte en in de kennis van de Heer Jezus Christus. En dat geloof moet ook openbaar worden in de liefde die we al de heiligen toedragen. Aandacht voor elkaar, liefde voor elkaar, belangstelling voor elkaar. Dat is de uitdrukking van de familie van God, dat we het voor elkaar opnemen. En zo moet het geloof eigenlijk zichtbaar worden. En die aanleiding is dan eigenlijk, zegt, ja kijk, jullie moeten verder gaan met de Heer. En dan komt het gebed, dat is het tweede, de inhoud van dat gebed. Vanaf vers 17. Opdat God, de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van Hem. Nou, samengevat, het gaat dus om het kennen van Hem. Dat is geschreven aan christenen. Dat God u die geest geeft, die verdieping, dat inzicht geeft om Hem te kennen. Hij bidt tot de Vader van onze Heer Jezus Christus en eigenlijk zie je hier een prachtig beeld van de drie-eenheid. Het is de Vader die de oorsprong is. Het is de Heer Jezus Christus die het heeft uitgewerkt. Het is de Heilige Geest die het toepast, die het overdraagt. Dus hij bidt tot God en zegt: geef deze christenen en ook hier in Sliedrecht vanmorgen, geef ons Heer, ja, dat we verstaan wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Een geest van wijsheid en van openbaring om dat eigenlijk recht te verstaan. We hebben dus de hulp van God nodig om te begrijpen wat Hij ons heeft gegeven. Daarom heb ik een stukje voorgelezen uit de Korinthebrief. Want wij weten niet wat we hebben gekregen, tenzij de Heilige Geest ons helpt om dat te verstaan. Dat is ook wat de Heer Jezus zei in Johannes hoofdstuk 16. Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal u de weg wijzen tot de volle waarheid. U kunt het thans nog niet dragen. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. En in Korinthe lazen we dus dat wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen. Even over nadenken. Wat geen oog heeft gezien, we hebben het nooit kunnen ontdekken. Wat geen oor heeft gehoord, we hebben het elkaar niet kunnen wijsmaken. En wat in geen mensenhart is opgekomen, we hadden het nooit kunnen uitvinden. Wat God gedaan heeft voor ons. Maar Hij maakt ons duidelijk door zijn geest. Hij zegt, ons heeft God het bekendgemaakt door zijn geest. En dat is een gebed hier. En dat vraagt natuurlijk van u en van mij een open hart. Om onderwezen te worden. Als u het benadert van, ik weet het wel. Dan is er niet veel meer te leren. Maar als u een hongerige, dorstige ziel hebt om te zeggen, Heer, help mij om dat dieper te verstaan, om die betekenis te begrijpen. Dan gaat die geest van wijsheid ons helpen. Eigenlijk is dat een beetje zoals in het Oude Testament. Daar had je de profeet, dat was de ziener. Vooral Samuel, hè, die wordt de ziener genoemd. Die zag in wie God was en wat God wilde doen. Dat was de ziener. Nou, wij hebben dezelfde geest ontvangen om de Heer beter te leren kennen en dan te zien wat hij wil doen. Dat is eigenlijk de betekenis daarvan. In Jesaja kunt u lezen dat een volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. Ja? Een toekomstperspectief. Maar het was een volk in duisternis, ze hadden het niet door. Ja? En dan openbaart God zich wat hij gaat doen. En dat is wat Paulus eigenlijk hier bidt. En wat wij mee mogen bidden. Heere, geef ons die geest van wijsheid, openbaring. Niet naast de schrift, niet boven de schrift, niet buiten de schrift. Maar vanuit de schrift, ja, dat we een geest van openbaring mogen hebben in het kennen van hem. Dat is eigenlijk waarom het gaat. En dan het volgende vers, en daarom heb ik deze vertaling, dus de herziene statenvertaling. Tegenwoordig weet je niet meer welke Bijbel je moet meebrengen. De ene gemeente hebben ze de NBG, de andere gemeente hebben ze deze, een andere gemeente hebben ze de nieuwe vertaling. Maar ik weet dus niet of u mij kunt volgen, maar ik zie sommige van deze Bijbels en ook een paar andere. Waarom heb ik deze nu vanmorgen meegebroken? Er staat hier in vers 19 als een uitleg, namelijk. Dat vindt u niet in de NBG, maar het zit wel in de tekst verborgen. Ja? Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is. Dus als u dat gebed heeft gebeden dat we die geest zouden ontvangen van openbaring en wijsheid om hem te kennen, dan gaat hij dat wat verder uitleggen. Zegt namelijk, verlicht de ogen van uw verstand om te weten welke hoop zijn roeping wekt. Dat is de betekenis eigenlijk. Hij wil dat proberen uit te leggen aan ons. Christine Keller, die een blinde vrouw is, die heeft ooit gezegd, er is niks zo erg als te kunnen zien en geen visie hebben. En dat is een blinde die dat zei. En dat is eigenlijk waar. Wij moeten de visie op de Heer Jezus hebben. Wie hij is en welke hoop zijn roeping wekt. En dan wordt het eigenlijk heel boeiend. Want dan zegt hij, om te weten wat de hoop van zijn roeping is. Nou, de vraag is dat zijn roeping aan ons? Of is dat de roeping die hij moest vervullen? Begrijpt u mijn vraag? Dat is nu het boeiende. Nou, ik geloof dat het gaat over zijn roeping. Welke hoop zijn roeping wekt voor ons. Want er staat toch geschreven in de schrift, onder andere in Hebreeën hoofdstuk 10, dat slachtoffer en spijsoffer hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. En in de boekrol staat van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Ja? Hebreeën hoofdstuk 10. En Hebreeën hoofdstuk 2, zie mij en de kinderen die God mij gegeven heeft. Dus de Heer Jezus heeft een roeping en heeft die roeping vervuld via het kruis, via de opstanding. Ja? En dat was zijn roeping. En wij worden dan ook geroepen om in zijn roeping te treden, om die erfenis die hij heeft klaargemaakt, daarin te geloven en in ontvangst te nemen. Dus het gaat eigenlijk om de roeping van de Heer Jezus, waarin onze roeping verankerd is. Wij zijn ook tot hem geroepen, tot het heil geroepen. Maar hij heeft het klaargemaakt. Hij is dus eigenlijk onze grote voorganger, die we moeten volgen om die roeping Gods ook inderdaad te doen. Dus eigenlijk is het dubbel, zoals u wil. Maar de Heer Jezus is ons voorgegaan. En hij heeft die roeping van God volbracht, heeft die erfenis voor ons verkregen en nu zijn wij geroepen om daarin eigenlijk die volheid te ervaren. Want dat is waarom het gaat. Want dan staat er, omdat wij zouden weten wat de rijkdom van de heerlijkheid is van zijn erfenis. En het volgende vers dan. En alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Dat woord vindt u ook niet in de NBG. Daar staat de grootheid van zijn kracht, denk ik. Maar hier de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. U vindt dat vers, diezelfde uitdrukking later nog een keer terug in hoofdstuk 2, vers 7. En eigenlijk is dat een wonderlijke gebeurtenis. De alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Als wij over kracht spreken, en een uitdrukking van macht en geweld, dan doen we dat bijna altijd over hoeveel we kapot kunnen maken in één keer. We hebben een machtige atoombom ontwikkeld. En de vernielingskracht is zoveel TNT. Ja? Wij drukken onze kracht uit in de vernielingsmogelijkheid. In de gevallen schepping. God drukt zijn kracht uit in hoeveel hij kan heelmaken en herstellen. Hoeveel hij nieuw kan maken. En dat is nu precies het gebed. Dat we zouden begrijpen die alles overtreffende kracht. Een klein kind kan een hele dure, prachtige vaas op de grond gooien, laten breken in 1000 stukjes. Maar er is geen professor die hem helemaal nieuw kan maken. Kunnen we een beetje in elkaar lijmen, maar daar heb je de tegenstelling tussen hoe wij in een gevallen schepping leven en hoe dat God alle dingen nieuw kan maken. En het gebed van Paulus is nu dat we dat zouden begrijpen. Hoe overweldigend groot die kracht is. En dan denk ik aan een paar versen uit de Colossenzenbrief, waar Paulus schrijft aan die christenen en die zegt dat we in de liefde verenigd zouden worden tot alle rijkdom en een volledig inzicht in het geheimenis Gods mogen kennen. Christus in wie al de schatten van de wijsheid en de kennis verborgen zijn. In hem, zegt hij, woont al de godheid lichamelijk. En gij hebt de volheid verkregen in hem. Dat is moeilijk voor ons om dat te pakken, is het niet? Zo indrukwekkend. En daarom is dat gebed daar. Daarom zegt Paulus dat die geest van wijsheid en inzicht, openbaring, u toch gegeven wordt, omdat je dat gaat zien. Omdat je gaat begrijpen hoe geweldig die grootheid en die kracht van God is. En waar is die kracht dan? In ons die geloven. Ziet u dat? Vers 19. Alles overtreffende grootte van zijn kracht aan ons die geloven. Het hangt dus niet erg vaag in de lucht. Het is voor u. Het is voor mij. En dat is het wonder. Dat is het wonder van het evangelie. Dat we dat eigenlijk zo mogen zien en beleven. Hoe moet je dat nu toepassen? Wel, het enige wat je kan zeggen tegen elkaar en tegen jezelf is: ben ik daarvan bewust? Leef ik daaruit? Vertrouw ik dat? Weet u, ik kom mensen tegen die kunnen elk versje uit de Bijbel uitleggen. Die kunnen elk versje vinden over de wederkomst en de voor de grote verdrukking, na de grote verdrukking, tussen de verdrukkingen. En weet je, die kunnen dat allemaal vinden. En zo indrukwekkend. Maar als een probleempje in hun leven komt, dan hebben ze nooit geleerd om op God te vertrouwen. En dat is wat hij bidt. Dat wij een leven zouden leven in Gods vertrouwen. Want hij, in die alles overtreffende kracht, hij is degene die in ons woont en die voor ons zorgt. Natuurlijk, die kennis van de Schrift is belangrijk. Ik wil dat niet bagatelliseren. Maar ik wil ook zeggen, het gaat erom dat wij eigenlijk echt vertrouwen. Steunen op wat hij ons heeft toegezegd. Hij die in ons woont is meerder dan hij die in de wereld is. En dat is eigenlijk waaruit wij moeten leven en functioneren. Doet u dat? Doe ik dat? Soms komt het in één keer heel concreet. Hè? Ik ben naar Engeland geweest afgelopen week. En dan kan je natuurlijk vanuit Brussel met de Eurostar. En dat gaat heel makkelijk en goed. Ik moest met een paar mensen spreken. En dus dat was eenvoudig op het station in Engeland. Jullie komen naar het station en ik kom met die trein ook naar het station. We doen onze bespreking en ik ga weer terug. Kan ik s'avonds nog terug zijn. Slaap ik in mijn eigen bed. Tussen twee haakjes. Je slaapt nergens beter dan in je eigen bed. Dus, maar dat was dan wel mijn laatste trein. En wat gebeurt nu met die Eurostar? Een ruit gaat kapot. En dan, ja, dan is er natuurlijk een panieksituatie. Dus ja, stoppen enzovoort. En voor je het weet heb je een half uur, drie kwartier vertraging. En dus ja, wij komen dus wel aan in Brussel. Dat ging nog wel, maar veel te laat. En dan heb je de vraag, geraak ik nog thuis? Ik moet dan nog een anderhalf uur met de trein. En dan op een gegeven moment zegt die man, wij komen aan om 22 uur 38 en mijn trein gaat om 36. Nou, dan weet je het wel. Hè? En dan begin je te denken, ja, hoe ga ik dat oplossen? Hoe ga ik dat oplossen? Ja, kan ik in de Belgische Evangelische Zending slapen? Daar hebben ze nog een gasthuis. Kan ik dit? Kan ik dat? En in één keer kwam het tot mij door. Hij zegt, dat is nu een gelegenheid waar je moet leren op God te vertrouwen. Ik zeg, dank u Heer, u zorgt voor mij. Ik zal het wel zien. En ik heb mijn boek gepakt en ik heb een fijne reis gehad. Vlak voordat we aankwamen, komt die man weer over dat, hoe heet zo'n ding, zo'n luidspreker. Ja, intercom. Ja. En dan zegt hij, ik heb gebeld naar Brussel en de trein naar Dendermonde die wacht. En de trein naar Luik die wacht. En de trein naar Hasselt die wacht. En die man heeft al die treinen doen wachten totdat wij er waren. En toen zei ik, Heer, dank u voor de les die u me weer geleerd hebt. En ik denk, je moet dat steeds opnieuw leren. Als je door het leven gaat. Om te wandelen, te leven met de Heer. En dat wil niet zeggen dat je geen problemen hebt. Maar dat wil wel zeggen dat de Heer er met je is. In de problemen. En je daar zijn kracht wil geven. En dan komt het uitleg, vers 20 en 21. Die kracht die hij gewerkt heeft, die sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Dus hier gaat hij dan eigenlijk zeggen hoe geweldig groot die kracht is en dat is eigenlijk gemanifesteerd in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Toen de Heer Jezus Christus aan de graf van Lazarus stond, zei hij, Lazarus, kom naar buiten. En Anne van der Bijl heeft een boekje geschreven. Nee, niet naar Nineveh, moet je maar eens lezen. En in dat boekje schrijft hij, zegt, en Jezus moest wel zeggen, Lazarus komt er buiten, anders worden al die doden naar buiten gekomen. Zo groot is zijn macht. Hij is de overwinnaar over de dood. Dat zegt ook in Johannes hoofdstuk 10. Hij zegt, niemand ontneemt mij mijn leven. Ik leg het vrijwillig af en ik heb macht om het af te leggen en ik heb macht om het op te nemen. Hierom heeft de Vader mij lief. En Jezus Christus is de overwinnaar over de laatste vijand. De dood. Ja? En dat is wat het hier zegt. Die manifestatie van die kracht van God is en in Jezus Christus is gemanifesteerd in de opstanding uit de doden. En nu is hij niet alleen opgestaan uit de doden, maar Paulus zegt hij is gezeten aan de rechterhand in de hemelse gewesten. Dus Paulus neemt in ene keer de hemelvaart daarmee, zit aan de rechterhand van God, van waar hij de Heilige Geest heeft gestuurd, omdat hij voldaan heeft aan de eisen van Gods rechtvaardigheid. Hij zit aan de rechterhand in de majesteit. Dat is een plaats van autoriteit, dat is een plaats van gezag, van het finale gezag. En weet u, dat is wat Stefanus zag toen hij gestenigd werd. Ik zie hem, zegt hij, aan de rechterhand van de Vader. En zijn gezicht straalde als een engel. Dat is wat Johannes zag toen hij op Patmos verbannen was. Boek Openbaringen, blader het maar door. Hij ziet dat lam die waardig is om die boekrol te nemen en die zegels te verbreken. En dan het lied van de overwinnaars. En hij ziet het allemaal in zijn verdrukking. En dit is wat de vervolgde christenen in Pakistan, in Noord-Korea, in China zien. De verhoogde, verheerlijkte Heer. Door de verdrukkingen heen, dat is wat zij zien. En dat is wat wij moeten leren in onze kleine verdrukking. We hebben nog niet veel verdrukkingen. Maar in ons leven met zijn goede en zijn kwaaie kant, met zijn tegenslagen, moet je eigenlijk elke keer weer, dat moet je zien, dat moet je zien. En dat is waarom het gaat. Hij zegt, hij is gezeten aan de rechterhand, ver boven alle overheid, vers 21, en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze, maar ook in de toekomende wereld. Nou, dat is een heel lijstje van uitdrukking. Macht zou regeringen kunnen zijn. Kracht zou de legers kunnen zijn. Heerschappij zijn de dictators. En in de, helemaal aan het eind, de antichrist, de superdictator. Hij staat er allemaal boven. Elke naam die genoemd wordt. Dat is een reputatie, een gezag op reputatie. Alles samengevat. Hij is de hoogste Heer. Zijn naam is boven elke naam. En zegt hij, ik bid nu dat je dat ziet. Welke hoop zijn roeping werkt. Wat hij door de volbrenging van zijn roeping heeft bewerkt. En God heeft hem verhoogd en hij heeft een naam boven alle namen. Dat is het fundament, dat is het levensfundament. En dat is waarom die Efezebrief die begint in de hemel, wat het eeuwige voornemen van God, wat hij heeft waargemaakt in de Heer Jezus Christus, en dat is dan aan ons geschonken, en zegt hij, ik bid nu dat je dat ziet, dat je die rijkdom begrijpt. En dat is eigenlijk waarom het gaat, wanneer hij tot aan het eind van dat gebed komt, want dan zegt hij in vers 22, en dat is de uitwerking van die gebedsinhoud, dan zegt hij in vers 22, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Jezus Christus is Heer over alles. Gelooft u dat? Hij is de Heer over alles. Over alle hemelse machten en krachten, demonen, engelen, hemelse gewesten, hij is de Heer. En over de kleinste insect die kruipt op de aarde, hij is de Heer. Hij heeft hem geplaatst boven alles en alles aan zijn voeten onderworpen. En dan plotseling zegt hij, en hem als hoofd gegeven aan de gemeente. En hier zou u beter de NBG-vertaling volgen. Want daar staat, hij is gesteld boven alle overheden. En hij is gegeven aan de gemeente. Dat komt in deze vertaling weer niet zo duidelijk naar voren. Maar het is eigenlijk een prachtige uitdrukking. Want Jezus is gesteld boven alles. En aan de gemeente is hij geschonken. Hij is gegeven. Als hoofd. En de relatie die hij heeft in zijn macht en majesteit met de ganse schepping en al wat daarin is, is een andere relatie dan hij heeft met de gemeente. De gemeente, hij is het hoofd. En er is een relatie van liefde. Wij zijn de leden van zijn gemeente. Leden van zijn lichaam. En hij moet als koning over alles heersen, maar de gemeente, dat is die relatie. En het hoofd is met ons verbonden. En het hoofd geeft ons leiding. En het hoofd heeft gezag en autoriteit. Maar het hoofd draagt ook zorg. En het hoofd beschermt. Zie je, dat gebed eindigt met het zeggen hoe groot en indrukwekkend hij is. Maar dan naar u toe. U, broeder en zuster, u die deel uitmaakt van de gemeente, u bent een lid van zijn lichaam en hij is het hoofd van dat lichaam. Hij die alles in allen vervult, dat is waar voor de schepping en Gods plan, dat is ook waar voor u en voor mijn gemeente. Hij die in u een goed werk begonnen is, die zal het ook voltooien ten einde tot de dag van Christus Jezus toe, omdat hij het hoofd is. Daarom, zegt hij, omdat ik gehoord heb van uw geloof in de Heer Jezus, daarom bid ik. Omdat u die geest zou krijgen van wijsheid en openbaring om dat te verstaan. Ik kan het niet voldoende uitleggen. En misschien kunt u het ook niet voldoende begrijpen. Maar we kunnen samen bidden dat die geest van wijsheid en openbaring ons dieper en dieper zou leiden in de kennis van de Heer Jezus Christus. Want dit is de schat van grote waarde. Dit is de parel. Dit is de rijkdom. Al wat u nodig hebt, al wat u nodig hebt, is in hem. Amen. Vader in de hemel, wij buigen ons voor u neer vanmorgen. En we belijden dat we nog zo weinig begrepen hebben van die rijkdom en grootheid die u ons in de Heer Jezus geschonken hebt. Maar wij danken u dat we een Heer in de hemel hebben, boven alle macht en kracht en heerlijkheid, verheven. Heer, alle glorie, alle aanbidding is voor u. We vragen u dat u ons wilt helpen, vandaag, maar ook de rest van ons leven, als we voortgaan op de weg met u, om dieper te mogen groeien, te mogen wortelen in deze kennis van de Heer Jezus. Heer, het is allemaal genade. U hebt het ons gegeven. Maar help ons om te verstaan wat u ons gegeven hebt. Zodat we u voortdurend kunnen loven en prijzen en ook steeds op u kunnen vertrouwen. Dank u wel, Heer. Geprezen zij uw naam. Glorie aan Jezus. Amen.